De afgelopen 20 jaar ontstond een politieke cultuur van duidelijkheid die de PVV in de kaart speelde. Wat zijn de gevolgen? Lees Duidelijkheid van Tom-Jan Meeuws, het essay van de maand van de filosofie. Iedereen die zich zorgen maakt over de democratie, moet dit lezen. Duidelijkheid is voor €8 verkrijgbaar in de boekhandel.
We zijn heel benieuwd wat jij van onze podcast vindt. Je helpt ons enorm door een korte vragenlijst in te vullen op nrc.nl/podcastonderzoek. Dank je wel.
Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Geertje Tunter. Lage beloningen en slechte arbeidsomstandigheden kunnen werknemers in de transportsector verleiden de criminaliteit in te gaan. Dat is de conclusie van een omvangrijk onderzoek betaald door het ministerie van Justitie en Veiligheid. Maar economieredacteur Martin Kuiper ontdekte dat PostNL en branchevereniging Transport en Logistiek Nederland er alles aan deden om die conclusie te verhinderen.
Wij willen niet alleen maar gaatjes vullen. We willen wortelkanaalbehandeling. Wij willen van symptoombestrijding ook echt naar een duurzame oplossing. En dan ga je ook op zoek naar de voedingsbodem.
Dit is Marcel van der Ven, een Rotterdammer. Hij werkte jaren als stadsmarinier.
En als stadsmarinier ben je een superambtenaar die met geleend gezag en mandaat problemen en complexe problemen mag oplossen in de samenleving, binnen de samenleving. En dat doe je dan uiteindelijk in de haarvaten van die samenleving. Hè? Dus je gaat niet op kantoor.
Ja, Marcel's filosofie is vooral rondkijken en rondhangen. Zelf de straat op gaan. Dus eigenlijk is niet iets wat een ambtenaar normaal gesproken misschien niet zoveel doet. Maar waar hij juist heel veel plezier in heeft.
Een stadsmarinier gaat niet vanuit het stadhuis de wereld beschouwen. Maar die heeft wel die hoge functie en het geleend gezag en mandaat. Maar die gaat gewoon in de wijk waar hij verantwoordelijk voor is. Daar huur je een winkeltje. Je plakt er een sticker op, gemeente Rotterdam, stadsmarinier. En je gaat als eerste gewoon kennis maken met de bewoners, met de ondernemers.
Dus op straathoek een beetje als een rechercheur gaan posten. Mensen aanspreken. Dat is echt de Marshall-stijl.
Je struint het gebied af, je roert overal in. En langzamerhand krijg je dan een soort indruk, los van alle data en statistieken, wat nou echt de problematiek in zo'n wijk is. Want als je het probleem niet goed diagnosticeert, ja, dan kun je het ook niet oplossen.
Ergens 2017 stopt hij bij de gemeente Rotterdam als stadsmarinier en besluit hij eigenlijk een eigen onderzoeksbureau op te starten. Hij werd benaderd door het ministerie van Justitie en Veiligheid en TLN, Transport en Logistiek Nederland, de brancheorganisatie voor transportvervoer. En die vroegen hem om onderzoek te doen naar criminaliteit in de branche. Dat mocht hij doen op zijn eigen manier, door rond te hangen en te wroeten in die branche.
Nou, toen kwam een van de mensen van het ministerie van, joh, ik ken Van der Ven die volgens mij die expertise heeft die we hier nodig hebben. Want die gaat in de haarvaten en die doorgrondt het ook echt.
En waarom was dat eigenlijk nodig, een onderzoek naar de transportbranche? Wat was er mis?
Ja, in de transportbranche heb je verschillende vormen van criminaliteit. Er wordt drugs gesmokkeld. Grote partijen cocaïne komen vanuit het buitenland via de Rotterdamse haven Nederland binnen en worden van hieruit naar andere landen verscheept.
9000 kilo harddrugs zijn het afgelopen jaar onderschept in de Rotterdamse haven. Maar niemand heeft enig idee hoeveel kilo harddrugs er jaarlijks ons land wel binnenkomen. De miljoenen containers die worden afgeleverd zijn een ideale verstopplek waar drugsbendes hun handel, vooral cocaïne, in vervoeren.
Er zijn ladingdiefstallen, dus dan moet je denken aan vrachtwagens waarin dure elektronica ligt. Die worden leeggeroofd.
Jarenlang waren parkeerplaatsen langs de snelwegen tussen de Rotterdamse haven en de Duitse grens een populaire spot voor ladingdieven. Terwijl de chauffeur voor in de cabine lag te slapen, haalden zulke dieven ongemerkt achter de lading uit zijn wagen. De totale schade per jaar, tientallen miljoenen euro's.
Plus je hebt nog de smokkel van mensen. Migranten die in de achterbakken van een vrachtwagen naar een ander land worden gesmokkeld.
In de haven van IJmuiden zijn woensdagochtend 16 mensen gevonden in een vrachtwagen. Het gaat om 4 minderjarige jongens, 1 vrouw en 11 mannen met verschillende nationaliteiten. Zij zijn allemaal in leven. De chauffeur is aangehouden op verdenking van mensensmokkel.
Ja, dus hè, dat er problemen zijn in de transportsector, dat is op zich geen geheim. En Marcel van der Ven krijgt dan een onderzoeksopdracht. Wat gaat hij doen?
Van der Ven gaat in de transportsector dezelfde methode gebruiken als hij in Rotterdam ook al gebruikte. Hij wil eigenlijk echt die sector binnendringen. Hij doet dat door te spreken met douaniers, politieagenten, vrachtwagenchauffeurs, de couriers van pakketten.
Ik ben ook een dag mee geweest met een courier en ik heb nog nooit zoveel spierpijn gehad van pakjes sjouwen. Ik ben met een vrachtwagenchauffeur mee geweest. We zijn bij warehouses geweest in de nacht om te kijken hoe die logistieke processen verlopen. Maar werken dan ook met zo'n magazijnmedewerker mee om en een band op te bouwen, maar ook een gevoel te krijgen van niet alleen maar wat er cognitief verteld wordt, maar ook je ruikt en je hoort en je ziet wat er gebeurt. En daarnaast gewoon de reguliere methode van een literatuuronderzoek, interviews, groepsinterviews, observaties.
Maar hij merkt eigenlijk al gauw dat er vanuit één hoek er minder goed gereageerd wordt op zijn onderzoek en het idee om onderzoek te gaan doen. Namelijk vanuit de post- en pakkettensector. PostNL.
Ja, want Martin, dat onderzoek is dus gewoon in januari dit jaar verschenen. Jij hebt daarover geschreven voor NRC. Wat waren eigenlijk de voornaamste conclusies die daarin stonden?
Ja, het zijn eigenlijk een aantal conclusies die Van der Ven en zijn collega's doen. Eerste conclusie die wel belangrijk is en eigenlijk ook een soort van nuance is bij het eerdere beeld over de transportbaans. De branche is niet puur crimineel. Sterker nog, heel veel ondernemers doen goed hun best en gaan niet met criminelen in zee. Daarnaast concludeerden de onderzoekers dat er een handhavingstekort is. Dus dat er te weinig politieagenten zijn die de criminaliteit in de branche kunnen bestrijden. En dat is niet alleen een handhavingstekort. Wat ze ook merken is dat de agenten van de regionale teams, dat die vaak niet de juiste expertise hebben om deze vorm van criminaliteit te bestrijden. De belangrijkste conclusie is volgens Van der Ven en zijn collega's dat de arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden, dus de lonen en de werkuren, ondermaat zijn. Dat er een moordende concurrentie is binnen de branche. En dit maakt personeel die in deze branche werkt eigenlijk vatbaar voor lucratieve voorstellen van criminelen.
Ik ben ook met een jongen mee geweest. Hè? En ik had mijn flesje water bij me en ik had mijn krentenbolletjes bij. Dus ik bied hem dat aan. Hij zegt nee, dank je. Dus om een uur of drie zeg ik, joh, drink en eet jij helemaal niet. Hij zei, nee, als ik dat te vroeg doe, dan moet ik gewoon naar het toilet en daar heb ik geen tijd voor. En ik zeg niet dat dat over de regel overal zo is, maar dat zijn wel voorbeelden dat als iemand bijvoorbeeld schulden heeft of een probleem heeft en er komt iemand met een verleidelijk aanbod van, joh, hey, 300 euro per dag, dan moet je wel heel stevig in de schoenen staan. En dat staan overigens ook de meesten hoor, want daar zijn we ook wel achter gekomen. Maar toch zie je wel dat daar kwetsbaarheden zitten.
Ja, ik vind dat best wel een heftige conclusie. Jij schrijft natuurlijk over de transportbranche. Wat vond jij van het onderzoek?
Ik vond het onderzoek prima en ik schrok zelf eigenlijk ook wel van die conclusie. Want wat ze eigenlijk doen, ze houden eigenlijk de complete transportbranche een spiegel voor. En zeggen van, kijk, jullie hebben een onderzoek aangevraagd over criminaliteit naar de transportsector. Maar realiseer je wel dat jullie eigenlijk zelf ook een onderdeel zijn van het probleem. Dus door die lage lonen zorg er eigenlijk voor dat medewerkers een stap in de criminaliteit kunnen nemen.
Hoe werd er dan in de sector gereageerd op dat onderzoek?
Ja, wat ik merkte is dat er over het algemeen binnen de branche heel positief gereageerd werd op dit rapport. Ook van bijvoorbeeld de politie, die toch flinke kritiek kreeg van de onderzoekers. Er was echter een partij die niet tevreden was over het onderzoek. Namelijk de opdrachtgever zelf, TLN. Die plaatste de avond van publicatie een persbericht op hun website, waarin ze eigenlijk aangaven teleurgesteld te zijn in het onderzoek. Dat ze aanvullend onderzoek wilden en dat ze vonden dat het onderzoek weinig handvaten bood voor de bestrijding van criminaliteit in de transportbranche. Ze distancieerden zich eigenlijk van dit onderzoek.
Dus jij dacht, Martin, jij dacht, hier zit iets, hier is iets vreemds aan de hand. Wat ben jij toen gaan doen?
De avond van publicatie heb ik nog contact gehad met Van de Ven. Even getekst over het persbericht wat TLN op haar website had geplaatst. En waar Van de Ven ook heel boos over was. En toen heb ik hem eigenlijk de vraag gesteld van, hoe is dit onderzoek nou eigenlijk werkelijk verlopen? Ging het zo soepel als het nu, als je het nu doet voorkomen? Nou, en toen vertelde hij mij eigenlijk van, ja, er zit nog een heel verhaal achter. Er gaat nog een heel verhaal achter schuil. En dat begon met een telefoontje wat hij nog voordat het onderzoek zelf begon, kreeg van een beveiligingsmanager van PostNL. Die hing totaal onverwacht boos aan de lijn bij Van de Ven. En had onderhands het onderzoeksplan in handen gekregen. En die was daar niet blij mee. Die vroeg eigenlijk aan Van de Ven, waarom ga je dit onderzoek doen? Er is helemaal geen aanleiding dat je dit onderzoek gaat doen. Nou, hij dreigde vervolgens ook volgens Van de Ven om via een hoog ambtenaar dat onderzoek te dwarsbomen. En sloot het gesprek af met iets in de trant als, ik ga hier een stokje voor steken volgens Van de Ven.
Maar waarom is iemand van PostNL eigenlijk bezig met dit onderzoek? Waarom zijn zij hier zo op tegen en waar bemoeien ze zich eigenlijk mee?
Ja, PostNL maakt eigenlijk ook onderdeel uit van het onderzoek. Een belangrijke tak van dit bedrijf is de pakketbranche. En daar doen Van de Ven en de onderzoekers ook onderzoek naar.
En eigenlijk nog voor het onderzoek van start ging, liet PostNL al weten, bij name van deze meneer, dat ze hier eigenlijk niet zo mee eens waren. Hoe is dat verder gelopen?
Aanvankelijk leek het alsof PostNL weer volledig aan boord was. De plooien waren weer aardig glad gestreken en ze leken weer gewoon mee te doen aan het onderzoek. Toch merkten de onderzoekers al gauw weer dat dezezelfde beveiligingsmanager moeilijk bleef doen. Het was lastig om een afspraak met hem te maken. Mailtjes die ze aan hem stuurden, daar kregen ze vrij korte reacties op terug. En vaak was zijn vraag dan, wat is de aanleiding van het onderzoek? Waarom doen jullie dit onderzoek? Vragen die eigenlijk best wel gek zijn als het onderzoek al begonnen is.
Dus er blijft steeds kritiek komen van deze meneer van PostNL. Lukt het hem om een stempel te drukken op dat onderzoek?
Het lukt hem niet 1, 2, 3 om een stempel te drukken op het onderzoek. Maar het valt wel op dat hij ook op andere plekken vreemd gedrag blijft getonen. Zo zit hij ook in de klankbordgroep. Dat is eigenlijk een groepje van 8 man waarin mensen die de branche vertegenwoordigen bevindingen van de onderzoekers kunnen toetsen. En daar valt andere deelnemers op dat hij gek gedrag vertoont. Hij gedraagt zich heel negatief, blijft weer diezelfde vragen stellen als waarom doen we dit onderzoek eigenlijk? En op het eind van een van deze meetings dient een andere deelnemer ook een klacht in over deze beveiligingsmanager. Die vond het heel vervelend hoe deze meneer zich gedroeg.
Ja, hoe weet jij dit eigenlijk allemaal? Want een deel heb jij natuurlijk gehoord van Marcel van de Ven. Maar als journalist hoor je natuurlijk graag niet alleen maar 1 bron over iets.
Nee, ik sprak inderdaad verschillende onderzoekers. Ik sprak naast Marcel van de Ven ook zijn collega, onderzoeker en onderzoeksleider Erik Barefoots. Ik kreeg inzage in interne mails. Dus mailwisseling tussen de onderzoekers en de beveiligingsman van PostNL. Daarnaast kreeg ik een interne memo van TLN. En dat was eigenlijk een stuk waarin de beleidsadviseur van TLN, die het onderzoek begeleidde, aan de bel trok en schreef aan de voorzitter van TLN dat zij zich zorgen maakte over hoe de beveiligingsman van PostNL zich gedroeg.
Intern was dus bekend dat dit gedrag vertoond werd. Sterker nog, er waren daar ook mensen die zich er zorgen over maakten.
Ja, inderdaad. In die brief die de beleidsadviseur aan haar baas stuurt, heeft ze het over het niet integer handelen van een beveiligingsmanager van PostNL. En dat ze zich daar grote zorgen over maakt. En deze meneer zou volgens de TLN-memo trouwens niet alleen contact hebben gezocht met Van de Ven, maar daarnaast ook het ministerie van Justitie hebben benaderd en gevraagd of het mogelijk was om het onderzoek stop te zetten.
En dat is nogal stevige kritiek vanuit je eigen organisatie. Gebeurt daar ook iets mee?
Ja, daar heb ik niet echt een vinger achter kunnen krijgen. Ik heb dat uiteraard gevraagd aan TLN zelf. Die heeft op deze specifieke vraag niet gereageerd. Ik heb de vraag ook aan PostNL trouwens voorgelegd. Die heeft er ook niet op gereageerd. De onderzoekers die zeggen dat er eigenlijk vrij weinig gebeurd is met deze integriteitsmelding die de beleidsadviseur aan haar baas deed.
Vanaf het begin is er dus gedoe, een beetje tegenwerking vanuit PostNL. Toch komt er uiteindelijk gewoon een rapport.
Ja, zeker. Maar dat ging niet vanzelf. Kort voor publicatie deelden de onderzoekers het rapport met TLN, de brancheorganisatie. En legde het eigenlijk voor ter controle op feitelijke onjuistheden. Dat is gebruikelijk. Alleen kwam TLN niet met een lijstje feitelijke onjuistheden, maar eigenlijk met een waslijst aan andere opmerkingen. Zo zouden ze twijfelen aan de onderbouwing van het onderzoek. Zo zetten ze vraagtekens bij verschillende passages en vroegen zich af in hoeverre die relevant waren.
Welke passages dan bijvoorbeeld?
Nou, zoals bijvoorbeeld een passage die de onderzoekers hadden opgenomen over een koerier die ze hadden gesproken. Die onder zulke hoge tijdsdruk werkte, waardoor hij eigenlijk geen pauze kon nemen en in een flesje plaste. Nou, wat volgens mij heel goed illustreert hoe druk zo'n koerier het heeft. En TLN vroeg zich eigenlijk af in hoeverre die passage nou relevant was. Wat dat nou eigenlijk zei over de pakketbranche.
Hadden ze nog meer problemen met het onderzoek?
Ja, ze zetten eigenlijk ook vraagtekens bij de opzet van het onderzoek. Wat heel vreemd is, omdat ze daar voorafgaand al mee akkoord zijn gegaan. Ze vroegen zich af of het onderzoek wel wetenschappelijk relevant zou zijn. Omdat er niet met genoeg ondernemers gesproken zou zijn, volgens TLN. En ze zei daarmee eigenlijk twijfel over de wetenschappelijke relevantie. En zeggen van ja, dit is slechts kwalitatief onderzoek. Wat zegt dat nou eigenlijk? Terwijl dat juist geen is waar ze Van de Ven in de beginfase voor hebben aangenomen. Daar waren zij en het ministerie juist in de beginfase heel enthousiast over.
En als je dit nou allemaal gehoord hebt en deze memo's gelezen hebt, deze mails gelezen hebt, mensen gesproken hebt, waarom stribbelen zij nou zo erg tegen? En ook ja, een onderzoek dat TLN zelf heeft aangevraagd, zoals gezegd.
Ik heb ze twee keer een flinke lijst met vragen gestuurd. PostNL zei daar over wij laten de beantwoording van vragen over aan TLN, omdat zij de opdrachtgever zijn. En TLN die ging eigenlijk ook op hele specifieke vragen vaak niet in. Dus ik vind dat lastig om daar iets over te zeggen.
Hoe kijk jij nou tegen deze twee organisaties aan, na het onderzoek dat jij gedaan hebt, dus naar PostNL en naar TLN?
Ik denk dat beide organisaties aanvankelijk best welwillend waren en een onderzoek wilden naar criminaliteit in deze branche. En wilden verkennen hoe het daar nou mee gesteld was. Maar zich eigenlijk gaandeweg steeds meer realiseerden dat een kritisch onderzoek niet goed voor hun imago is. En gaan het onderzoek daardoor steeds meer zijn gaan dwarsliggen. Nee, het beeld dat PostNL niet altijd even goed voor zijn medewerkers zorgt, dat is natuurlijk al langer, zinkt dat rond in de media. Maar dat het nu ineens zwart op wit in een wetenschappelijk onderzoek staat, dat nota bene is gefinancierd door het ministerie van Justitie, ja, dat ligt natuurlijk heel gevoelig. Een onderzoek wat door andere mensen uit de branche juist warm onthaald is en die vinden het een steengoed onderzoek. Het ministerie van Justitie ook. Die zeggen, die reageren via de mail tegen mij dat ze het onderzoek omarmen. Dat ze het een heel goed onderzoek vinden. Een hoge ambtenaar van Justitie die deelde het onderzoek begin februari met 1000 collega's. En doopte het onderzoek tot een kennisparel. Hij zei eigenlijk tegen mij, ik zie zelden zo goed een diep onderzoek. Het is een lastige branche waar onderzoek in is gedaan. En die onderzoekers zijn er hartstikke goed in geslaagd.
Ja, Martin, uit jouw onderzoek blijkt dus dat Marcel van der Ven het niet makkelijk heeft gehad, hè, met deze casus. Maar we weten inmiddels allemaal dat dat rapport is er gewoon. Maakt het dan eigenlijk nog veel uit wat er achter de schermen is gebeurd? Wat vind jij? Hoe kijk jij daarnaar?
Nou, omdat het uiterst opvallend is dat een brancheorganisatie en 's lands grootste post- en pakkettenbedrijf die pleiten voor een branche zonder criminaliteit, ondertussen onderzoekers tegenwerken. Dat mag gewoon niet gebeuren.
Dankjewel, Martin.
Alsjeblieft.
Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag.
Deze aflevering werd gemaakt door Misha Melita en Jeppe van Kesteren. Chef van de audioredactie is Anne Moraal. Dit was vandaag, morgen weer.